Nou, dit noemen ze een multifocale bril, Fred. Daar kun je van alles mee. Ik kan er ook mee auto rijden. Nou ja, ik rijd de auto met een bril op. Laat ik het dan zomaar omschrijven. Hé, wat mooi. We zijn veel mensen met vakantie, denk ik. Wij zijn vorige week zondag teruggekomen. Ik, Mona en mijn twee dochters. Die zijn nog een keer meegegaan. Die zijn natuurlijk volwassen, maar we zijn als gezin nog een keer op vakantie geweest. Een prachtige rondreis gemaakt. En ontzettend genoten van de mooie dingen die er zijn in Gods schepping. Genoten van elkaar, genoten van goede gesprekken die je dan krijgt met je kinderen als ze groter worden en ook van Jezus houden. Dat is prachtig om mee te maken en op een bankje zitten en eens even de dingen op me in laten komen. Dat is niet gelukt. Dus ik kwam terug vorige week zondag en maandag moest ik meteen weer aan het werk. Dat had ik zo gepland. Ja, dat is nou helemaal zo. Dus ik ben lekker uitgerust. Hey, kennen jullie allemaal dat programma De Slimste Mens? De slimste mens vandaag. Is het eigenlijk, hè? Als je goed luistert, zeggen de slimste mens vandaag. Waarom zeg ik dat? Dat ga ik zo verklappen. Maar goed dat jullie dat weten. Jullie kennen ook zogenaamde de wijze man die erbij zit. De albekende zuurpruim. Meneer Van Rossum. Ja. Nou, dat is dan straks, als jullie naar mijn preek hebben geluisterd en denken van, dan mag je even de rol van Maarten van Rossum aantrekken en dan hoor ik het wel. Oké. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer. Heer, u bent altijd goed. Heer, u bent altijd dezelfde. Heer, en u hebt ons geroepen om samen met u in verzoening te leven. Heer, u hebt de verzoening zelf gebracht door het offer van uw Zoon. Heer, we hebben er zelf niks aan kunnen doen dan alleen maar ja zeggen. Heer, en hier zitten we, uw volk. En ik hoop dat de meeste mensen die hier zitten, en ik bid, al ja hebben gezegd op die verzoening. Heer, zegen deze morgen. Laat er mijn woorden van u zijn. Heer, het gaat niet om mij. Het gaat allemaal om u. En ik prijs u in Jezus' naam. Amen. Amen. Het thema van vandaag, wat jullie hebben gezien, als het goed is al misschien op de app, is vrede op aarde of vrede in hem. Waarom nou dit thema? Ik zal je vertellen, voordat ik uiteindelijk het woord had wat ik vandaag zou gaan brengen, ben ik zelf heel erg bezig met wat er allemaal gebeurt. Op dit moment voornamelijk houd ik mijn ogen gericht op die ene plek die zo belangrijk is. Israël. Want het is namelijk heel simpel. Je kunt elke dag naar al die prachtige talkshows in het nieuws kijken. Maar daar krijg je niet de informatie die je nodig hebt. Daar krijg je trouwens heel veel desinformatie, kan ik je vertellen. Als je wil weten wat de stand van de wereld is, dan moet je kijken naar de gebeurtenissen en dan moet je de Bijbel lezen. Dus ik was erg bezig in de profetieën die gaan over deze tijd. Ook onder andere in Savanja over wat er met Gaza zal gebeuren. Het staat gewoon beschreven. Maar op de een of andere manier wist ik, daar moest ik niet over gaan spreken. Dit is, weet je, en het is ook een, ik ben geen goede duider van de eindtijd en van profetieën. Daar zijn veel betere mensen voor als die ik ben. Dus het was een hele weg naar deze zondag toe. Ik wist al een hele tijd dat ik mocht gaan spreken, maar er zit wel een verbinding met deze dingen. Vrede op aarde of vrede in hem. 20 jaar geleden werkte ik bij een bedrijf in de Achtersluispolder, Kabels aan Dam. Daar zijn ze heel goed in het maken van allerlei dingen met zeven en dergelijke. En ik was daar ook werkzaam. En ik zat een keer tussen de middag, dat deed ik eigenlijk bijna nooit, zat ik een keer in de Bijbel te lezen. En toen las ik Matteüs 24... vers 3 tot en met 8. En een collega van mij, een voormalige katholieke jongen, voormalig katholiek, zal ik maar zeggen. Die vroeg, wat ben je nou aan het lezen? En toen las ik het voor. En laten we het ook lezen nu. Ik heb het als het goed is op een sheet staan. Het is the sign of the times, zal ik maar zeggen. We zeggen al heel lang dat het eindtijd is. Misschien al bijna 2000 jaar, ik weet het niet. Maar als je de Bijbel leest en goed interpreteert, dan zie je dat dingen nu wel echt op zijn plaats vallen. Kijk naar de profetieën. Toen Jezus de tempel verliet om weg te gaan, kwamen zijn discipelen bij hem en wezen hem op de gebouwen van de tempel. Hij zei tegen hen, zien jullie al deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg jullie, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Nou, dat was nogal een boodschap. Dus die gasten dachten, waar heb je het nou over? Toen Jezus op de Olijfberg zat, kwamen zijn discipelen en ze spraken onder elkaar en zeiden tegen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hen, zie toe dat niemand jullie misleidt, want velen zullen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Velen zullen komen op aarde en zeggen, wij hebben de oplossing. Wij gaan het oplossen. En zij zullen velen verleiden. Jullie zullen horen van oorlogen en bericht ontvangen van naderende gevechten. Nou, zet hem maar aan het kastje. Israël, Oekraïne, andere plekken. Oorlog all over the place. Zie toe, wees niet verontrust. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het einde is het toch niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, pest, ziekten en aardbevingen zijn. Dit alles is, en volgens mij een andere vertaling, staat er slechts het begin van de weeën. Nou, waarom nou dit stukje? Ik werkte dus bij Kabelsendam. Een jongen die vroeg van, wat lees je nou? Dus ik las het hem voor. Een jongen die niets meer eigenlijk met God had, die zei, maar dat is nu. Ja, 20 jaar geleden al. Laten we eerlijk zijn. Toen was het ook al redelijk een toestand in de wereld. Maar waarom dan heb ik het genoemd vrede op aarde of vrede in hem? Weet je, ik geloof namelijk, ik kan nergens in de Bijbel vinden dat wij geroepen zijn om hier op de hele aarde de vrede te herstellen. Er zijn sommige mensen die dat geloven. Het staat er niet, want dit moet gebeuren. Dus dan is het niet de bedoeling dat wij alle vrede gaan herstellen, want dat kan dus niet. Maar het is wel belangrijk dat er een andere vrede komt in je leven. En daar wil ik vandaag over hebben. Als je hier ongerust van wordt, en dat begrijp ik, dan is er een andere vrede die daar overheen stijgt. Die wij nodig hebben. Een vrede die eigenlijk onbeschrijfelijk is. Zoals de Bijbel zegt. En daar gaan we het vandaag over hebben. Kijk, het NOS-journaal. Die geeft een bepaalde visie en een kantje. YouTube geeft een andere kant. Soms moet je die twee dingen een beetje bij elkaar brengen. Maar dan nog heb je niet het hele plaatje. En de vraag is maar in hoeverre je daarmee bezig moet zijn. Want ik geloof namelijk dat wij hiermee bezig moeten zijn. Want als we rust willen vinden en de wereld willen duiden, hebben we het woord van God nodig. Maar wat dan als je die rust niet hebt, die vrede niet kent? Je kan natuurlijk ook gewoon in je eigen leven gebukt gaan onder dingen. Niet een oorlog, maar misschien conflicten en dergelijke. Ook daar heeft God oplossingen voor. Ook die conflicten kunnen door zijn verzoening en vrede weer tot een goed punt komen en opgelost worden. Wat is vrede? Nou, de wereld zegt het volgende. Als je dus in woordenboeken gaat kijken, dan zegt het ontbreken van oorlog. Nou, die is lekker kort door de bocht. Het ontbreken van oorlog. Toestand waarin geen oorlog is, voorbeeld. Het is vrede in het voormalige Joegoslavië. Vrede sluiten, afspreken dat je niet meer vecht. de vrede bewaren, niet gaan vechten, enzovoort, enzovoort. Internationale politiek, een verhouding tussen staten, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van grootschalig geweld en door normale betrekkingen zoals handelsverkeer. Nou, dan staat er onderop nog eentje waar wat in staat dat je denkt van, hé, dat zou wel eens in de buurt kunnen komen van Gods vrede. Afwezigheid van oorlog, behagelijke rust en kalmte, eendracht, einde van de oorlog, weer geen oorlog, gewetensrust, harmonie, ideale toestand, kalmte. Nou. Dat zijn er nogal wat. Maar wij praten over het woord vrede. Daarboven staat, in het Hebreeuws staat shalom. En Nederlands is een hele platte taal. Net zo goed als dat de verliefde maar één woord is. Er zijn er in het Grieks al een x-aantal meer. In het Engels kun je liefde ook op andere manieren beschrijven. Nederlands heeft gewoon één woord, vrede. Maar wat is shalom? Wat zit erin verborgen? Want als je die Bijbel open doet, daar staat overal shalom. Daar staat geen vrede, daar staat shalom. En als het in het Nieuwe Testament is, staat er een Grieks woord. Maar die gasten spraken daar geen Grieks. Die spraken waarschijnlijk Aramees of een ander dialect van het Hebreeuws. En die zeiden gewoon shalom. En wat betekent shalom? Wat zit daarin besloten? Shalom in algemene zin betekent rust. Vrede, rust, welzijn, voorspoed. Hiermee zegent God zijn volk. Dat staat in Leviticus 26:6. Kun je nalezen. Maar shalom betekent ook geheeld, gaaf, vervuld, volheid, compleet, onverdeeld. Dit zijn de geestelijke zegeningen van God. Shalom houdt voor de door zonde gebroken, kapotte, lege mensen in, door God geheeld, gaaf, vervuld, in de juiste verhouding met Hem staan. De vrede met God is dus in de kern een geestelijke verzoening. Dat andere waar we het net over hadden, dat is gewoon een afspraak tussen mensen. Hé, we stoppen ermee. We gaan niet meer vechten. Het is mooi geweest. Het geld is op. De wapens zijn stuk. We hebben er geen zin meer in. Genoeg doden gevallen. Dat spreek je gewoon met elkaar af. Dat doen de mensen. Maar God, de kern van de verzoening met God is een geestelijke verzoening. Hij geeft die aan ons door wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis. En door middel van de relatie met Hem en zijn Heilige Geest. Jezus kocht onze vergeving, onze redding, toen Hij voor ons aan het kruis stierf. Hij betaalde de prijs voor onze vergeving, onze vrede met God. Dus je zou kunnen zeggen, shalom is vrede, maar vrede is geen shalom. Weet je, je kan die dat is heel dom eigenlijk, maar weet je wel, een mug kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet muggen. Snap je, het ene zit wel in het een, maar niet in het ander. Vrede is heel plat. Maar shalom is de rijke schakering van God. Van verzoening, vergeving, maar ook van relatie. Zonder relatie met God, geen vrede met God. Zonder relatie met Hem, geen verzoening. En hoe komen wij dan tot die vrede, die shalom? Ja, het is een beetje een evangelistisch verhaal, maar een preek. Maar we moeten wel het offer van Christus aanvaarden. Er is geen andere weg naar de vrede van God dan door Hem. Vroeger had je van die mooie plaatjes, weet je wel, one way. Er is maar één weg tot vrede met God. En dat is door Hem, door Jezus Christus, door wat Hij heeft gedaan. En door Hem ook Heer van je leven te maken. Het is niet een schietgebedje op straat en dan is het geregeld. Want je kan er altijd weer voor kiezen om zelf dingen tussen jou en God in te zetten, waardoor er geen ervaren van die vrede is. Zo, dat is het dan zeker. Want ja, Je gaat gewoon, je zegt gewoon, Jezus, ik aanvaard uw offer. Ik zie dat het waar is. En u wordt de Heer van mijn leven. En dan is het geregeld, toch? Of zit er toch meer achter? Zou er misschien ook een wandel achter zitten om in die vrede te blijven? Laten we het ontdekken, wat er nog verder staat. Het is ook aan ons om de verzoening en vrede te leven. Niet alleen te aanvaren, maar ook te leven als getuigen van hem. Daarnaast zijn we ook geroepen als vredestichters. En om de vrede onder ons hier te laten heersen. Heb ik een heel stuk wat ik ga lezen. Dat staat in Colossense. Omdat dat eigenlijk aangeeft. De allerlaatste zin die erin staat. Dat is de allermooiste. Maar er staat in wie we zijn geworden. Wat we moeten doen. En wat we moeten laten. En wat daar de uitwerking van is. Als jullie dan met Christus opgestaan zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Dat spreekt al over de Heilige Geest en relatie. Waar Christus gezeten is aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, niet het NOS Journaal. Want jullie zijn gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, die ons leven is, geopenbaard zal worden, dan zullen ook jullie met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood daarom jullie leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeerte, hebzucht, afgoderij. Waardoor de toorn van God over de zonen van ongehoorzaamheid komt. Dat is het Nieuwe Testament, hè? Heel veel mensen zeggen, ah, het Nieuwe Testament, God is niet meer boos. Hè? Nee, God is niet boos. Maar je kunt wel dingen doen die de toorn van God over je leven uitroepen. Staat gewoon in zijn woord. Onze keuzes doen ertoe om ook in de verzoening en de vrede met hem te leven. In die dingen hebben jullie vroeger ook gewandeld. Toen jullie er nog in leefden. Maar nu moeten jullie dit alles afleggen. Toorn, woede, slechtheid, laster en vuile taal. Lieg niet tegen elkaar. Maar leg de oude mens af met heel zijn manier van doen. En doe de nieuwe mens aan. Die vernieuwd wordt door de kennis van hem. Romeinen 12 vers 2 ook. Het vernieuwen van je denken en je gezindheid. Dat is ook een goede tekst die je daarvoor en een stuk wat je daarvoor kunt lezen als context. Naar het beeld van zijn schepper. Daarbij is geen sprake van Jood, Arameer, besnedene of onbesnedene. Van Grieken of barbaren. Dan zijn wij de barbaren, schijnt. Van slaaf of vrije. Maar Christus is alles en in allen. En dan komt hij. Doe dan aan, als heilige en geliefde uitverkorenen van God. Alleen al die ene zin, moet je eens lezen wat daar staat. Man, ik krijg gewoon kippenvel. Wat hier staat, dat zijn wij. Doe dan aan, als heilige en geliefde uitverkorenen van God. Dat zijn jullie. Als je bij hem hoort, dan ben je dat. Barmhartigheid, ontferming, vriendelijkheid, nederigheid van geest, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een verwijt tegen zijn naaste heeft, vergeef elkaar dan. Zoals Christus jullie vergeven heeft. En volg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Daar komt hij. Dan zal de vrede van Christus in jullie harten heersen. Dus het is een keuze. Het is eerst een verzoening waar wij een keuze maken om God te volgen. Maar daarna zitten er stappen bij. Een stappenplan van God, waardoor we in de vrede kunnen leven met elkaar en met Hem. Dan zal de vrede van Christus in jullie harten heersen, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen zijn. En breng dank aan Christus. Halleluja. Het is zo bijzonder dat wij God dienen die zo dichtbij komt. Zo dichtbij dat hij ervoor kiest om in jou en mij woning te hebben. Als we daar de ruimte voor geven, zeggen: Heer, kom, leef in mij. Ik zeg in het Engels, zeggen ze wel eens: I stand in awe of this God. Ik sta in verbijstering en verwondering voor deze God. Want alles wat hier staat en wat ik zeg is voor iedereen, voor mij ook. Weet je, iemand die het woord mag brengen is niet beter of anders dan alle andere mensen. Heb ook zijn gedachten, zijn strijd in het hoofd. Als iemand je een rottrap geeft of je opzij duwt, dan is de eerste gedachte ook meestal niet de mooiste en de schoonste. Dus ja, het is van ons allemaal. Als die vrede, wat is de uitwerking eigenlijk van die vrede? Er staat ook een stukje in Filippenzen, is ook mooi. Als je zo dicht bij God bent in die relatie, wees in geen ding bezorgd. Maar laat jullie wensen altijd bij God bekend zijn door met dankzegging te bidden en te smeken. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten bewaren in Christus Jezus. Dus die vrede, die zorgt er ook nog voor dat we, als we daarin gaan wandelen, en ook in die stappen, dat ook onze gedachten dan bewaard worden. En onze harten. En daar spreekt de Bijbel ook nog wel een paar dingen over. Over de harten van een mens. Ik zou zeggen, ga eens in Spreuken lezen. Onder andere. Dat is wel iets wat bewaard moet worden. Ten slotte, en het is vandaag een niet te lange preek. Wat is de sleutel van vrede in en met God? We hebben ze allemaal al voorbij zien komen. Om in een levende relatie te komen met Hem. Door je met Hem te laten verzoenen en de Heer van je leven te maken. Door daadwerkelijk te accepteren en te geloven en te zien dat wat daar gebeurd is aan dat kruis. Dat we het niet verdiend hebben, maar wel gekregen. En door je focus omhoog op 180 graden. Weet je, als je een cirkel hebt, heb je 360 graden. Maar je focus moet zo zijn. Omhoog. Naar Hem. Gericht op de Vader, gericht op de dingen van Hem. Gericht op wat de Heilige Geest wil doen. Vandaag, morgen, in je leven. Gericht op wat je uit dat woord pakt. En niet op 90 graden, is een haakse hoek. Dat is de 2 en de 3 zitsbank houding voor het kastje. Niet gericht op 90 graden, niet gericht op de wereld. Maar gericht op Hem. En dat betekent niet, om even die er meteen uit te halen, dat je, als je dingen ziet in de wereld waar jij als kind van Hem wat aan kan doen, dat je dan denkt, ik hoef alleen maar naar boven gericht te zijn en daar niks aan te doen. Dat wat in onze macht ligt als christenen, ook om in deze wereld te brengen, te helpen, leed te verzachten, daar zijn we ook toe geroepen. Maar wat ik hiermee bedoel is, vul je niet met de informatie de propaganda, de dingen van de wereld, maar richt je op hem. Lees de Bijbel. En dat geldt ook voor die dingen die misschien in je eigen leven zijn. De oplossing, soms zitten oplossingen in. Ik zeg, hey joh, je moet even wat gaan regelen, want het is niet oké. Ik heb wel gemerkt, als je daarmee aan de slag gaat, dat dingen veranderen. Ik heb met mijn moeder bijna mijn hele leven een soort van haat-liefde verhouding gehad. Nou ben ik enigszins kind, dus alle aandacht was ook altijd voor mij. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar dat was wel wat het was. Maar soms was de aandacht er ook niet. Mijn grootvader die had hier achter op het LT Rochelplein een winkel. En mijn juf daar die weet dat. Want die kwam wel eens in die winkel. En wij woonden daarboven. En toen mijn moeder ging werken en ik een klein mannetje was, zetten ze mij gewoon in de box boven. Achter het raam. En dan kon ik uren naar buiten kijken, maar ik was wel in mijn eentje. Dat heb ik er nooit kwalijk genomen overigens hoor. Echt niet. Maar ik ben wel later gaan nadenken over dingen. Van waarom ben ik wie ik ben en doe ik wat ik doe. Waar zou dat vandaan kunnen komen? Want volgens mij heeft dat invloed. Ik was nooit zo'n heel sociaal mannetje. Maar eigenlijk sociaal niet ontwikkeld daarin. Want ik had geleerd om het alleen te doen. Snap je? En dat gaf soms ook conflicten. En ook met mijn moeder was eigenlijk altijd een beetje gekke verhouding. Ik hield wel van haar en ik hou nog steeds van haar. Maar toch, we wilden altijd alle twee gelijk hebben. Als zij ja zei, zei ik nee. En andersom. En dat is nog soms zo. Maar eigenlijk niet meer. Toen kwam er een dag, de Heer tot me sprak, want het was ook best wel vermoeiend, zo'n relatie. En dan moet je wel weten, mijn ouders hebben een bloedhekel aan wat wij hier doen. Het is een heel verdrietig iets, maar ze wilden niks van weten. En toch zei God tegen mij, maar wat jij nu moet gaan doen, is haar gaan liefhebben. En niet meer gaan strijden. En niet meer in de confrontatie gaan, maar ga maar gewoon liefhebben. Dat ben ik gaan doen. Ze kwamen terug, ze hebben een tijd in Friesland gewoond. Ben ik begonnen met koekjes bakken. Elke week. Friese dunkes van speldmeel, heel lekker. En nu ga ik elke week, ga ik wel met een bos bloemen heen. En we gaan praten, weet je. God, mijn God is een God van verzoening. Ook met diegene waar ik het moeilijk mee heb. En toch mag ik ervoor kiezen om dit te doen. En dat is een sleutel. Ook om Gods vrede te ervaren. Het laatste stukje is, weet je wat we hier gesproken hebben. Weet je, wat zo belangrijk is in vrede leven, in vrede, om vrede, Gods vrede te ervaren, ook in jezelf. Je weet, meestal verdraait goed wanneer je dingen eigenlijk niet goed hebt gedaan. Wees dan gewoon, vat de moed bij elkaar. En zeg gewoon, ja, niet goed gedaan. Sorry. Of, hè, zorg ervoor dat, het staat ook in de Bijbel, zorg ervoor zoveel als waar dat kan, hè, met elkaar in vrede te leven. Dus het is zo belangrijk om met elkaar om te gaan en te handelen, zoals dat stuk wat we net gelezen hebben in Colossenzen 3. Trap de rottigheid je leven uit. Want weet je, het is niet zo dat God minder van je gaat houden. Dat is echt niet zo. Het is ook niet zo, weet je, al deze dingen. Maar wat je doet, je gaat zelf een blokkade leggen. Zodat je die vrede niet ervaart. Want je weet van binnen, het is niet goed. En als je weet dat het niet goed is, dan is er ook geen vrede. Het is zo simpel. Daarom, weet je, alles wat God zegt in zijn woord, elke opdracht, maar ook elke bemoediging, maar ook elk woord van doe dat niet, daar zit goud achter. Daar zit goud achter. Dat is ter bescherming, dat is pure liefde van God, wat hij daaruit spreekt. Dus laten we deze dingen in acht nemen. Laten we door elkaar om te gaan en te handelen, zoals beschreven in Colossenzen 3. door een getuige te zijn van Hem. En laat het zichtbaar zijn aan de mensen om je heen. En niet alleen hier. Tot eer van Christus. Liefdevolle Vader, Heer, dank u wel. U bent de vredevorst. Heer, u bent de God van vrede. U bent de God van verzoening. Heer, en dat is zo duidelijk geworden in het nieuwe verbond. Heer, als we in het oude verbond lezen, dan was vrede heel vaak nog wel een vrede van de oorlog was over en dergelijke. Maar in het nieuwe verbond bent u die God die naar beneden is gekomen om het weer te verzoenen met uw volk en uw kinderen. Vader, Heer, ik leg het in uw handen. Maar Heer, ik bid, Heer, dat we dit ten diepste zullen gaan begrijpen. Dat de vrede van God de vrede van de verzoening is. En Heer, als er hier mensen zijn vandaag die onrust ervaren, die niet bij die vrede kunnen komen om wat voor reden dan ook, omdat hun hart bezorgd is, omdat men bang is voor de toekomst. Ze kijken naar de dingen om ons heen. Als er conflicten of spanningen zijn in het eigen leven. Heer, dan bid ik, Heer, dat we, ja, Heer, kunnen laten zien en bidden dat er een weg uit is. En ik wil ook zo een oproep doen. Als je dat ervaart in je leven, als je ervaart dat je niet bij die vrede van God kan komen, om dan gewoon te komen. Er is een gebedsteam, er zijn mensen die hier bidden. Kom ermee. Kom ermee. God wil vrede brengen. God wil je laten, als het ware, een diepe ervaring geven. Daar ben ik van overtuigd. Een diepe aanraking van wie Hij werkelijk is. Dat Hij boven al deze dingen staat. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is het die al deze dingen in zijn hand heeft. Wees niet bezorgd, staat er. Jezus zei het ook zo vaak. Wees niet bevreesd. Vrees niet. Vrede zij met jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede laat ik jullie. Deze vrede is voor ons allemaal. Als je die vrede niet ervaart op dit moment in je leven, kom. We zijn het lichaam van Hem. Dan gaan we voor je bidden. Dank jullie wel.